Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 15 van 14 april 2023. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, alles over aandelen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, deze week iets meer over Japan en Warren Buffett. Nou, de week na Pasen is ook voor Europa een korte week. Europa begint op dinsdag, is begonnen op dinsdag. Maar Amerika is op maandag al open. Het is ook de week waar iedereen weer gespannen afwacht wat de inflatiecijfers uit Amerika gaan aanwijzen. Nou, dat was woensdag kwamen de inflatiecijfers. Consumentenprijs en producentenprijsindex was donderdag. Het is ook de week van de start met de eerste kwartaalcijfers. Ook deze zullen een indicatie geven hoe het bedrijfsleven vaart met problemen als inflatie en economische groei. Nou, analisten verwachten dat de winsten van Amerikaanse bedrijven uit de S&P-index, S&P 500-index, in het eerste kwartaal met zo'n ruim 6% zullen dalen ten opzichte van een jaar geleden. Met zulke lage verwachtingen ontstaat er ruimte voor positieve verrassingen. Beleggers zullen vooral geïnteresseerd zijn in de toelichting op de resultaten. En wat gaat de bankenstress en de hogere rente later, en vooral na de zomer dit jaar, doen met de bedrijfswinsten? Het Amerikaanse cijfersseizoen begint vrijdag met de publicatie van cijfers van Citigroup, Wells Fargo en JP Morgan. Nou, in aanloop naar het cijfersseizoen zijn de verwachtingen voor de bedrijfscijfers flink naar beneden bijgesteld. Het wordt, naar analisten verwachten voor dit seizoen, een min van tussen de 5 en 7% op jaarbasis. Het wordt in Amerika naar verwachting het slechtste kwartaal sinds de coronacrisis. Nou, toen waren de winsten zo op jaarbasis ruim 30% lager. Nou, ING en Rabo verwachten dat de economische afname wereldwijd van korte duur zal zijn en er in het derde kwartaal betere bedrijfscijfers te zien zullen zijn. Zij zijn niet zo negatief. Nou, de week begon zachtjes in Amerika, een beetje zwakjes bedoel ik, door tegenvallende laptopverkoopcijfers van Apple. In het begin van de neergang, is dit nou het begin van die neergang voor Apple? De koers heeft zich nog goed gehouden in vergelijking met andere bedrijven de laatste 12 maanden. Nou, Apple heeft zo'n 30% minder MacBookjes verkocht. Nou, woensdag kwam het inflatiecijfer in Amerika uit. De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in maart minder hard gestegen dan economen hadden verwacht. De kosten voor levensonderhoud in de Verenigde Staten lagen in maart 5% hoger dan een jaar eerder. Economen rekenden echter gemiddeld genomen op een stijging van 5,1%. Nou, die 0,1 die zorgt dus voor een positieve verrassing. Ja, vooral brandstof waren consumenten minder aan kwijt. En tweedehands auto's is in Amerika een enorme grote handel in tweedehands auto's. En dat zit ook in het inflatiecijfer. De afgelopen 2 jaar behoorlijk hard in prijs gestegen. En die werden wat goedkoper. In Nederland zijn kleine tweedehands auto's ook redelijk aan de prijs, hoor. De kerninflatie, dat zijn de kosten die de bewegelijke goederen zoals brandstof en voedsel, die laatste buiten beschouwing, dus die kerninflatie, daalde naar 5,6%. Dat is wel conform de verwachting van de economen. Nou ja, dus het valt allemaal wel mee. Je ziet gewoon dat de inflatie wat terugzakt. Maar ja, dat gaat nog niet snel genoeg voor de Amerikaanse centrale bank. Want die vinden toch dat het een beetje hardnekkig blijft. Op sommige fronten blijft die inflatie wel hardnekkig. Dus ze zullen niet echt tevreden zijn met het cijfer. En er zal, wat de analisten verwachten, er zal in de maand mei nog een verhoging komen van 0,25%. Dus 0,25 basispunten. Maar in eerste instantie reageerden de beurzen heel erg positief. Hè. De AEX vloog bijna naar die 770. Ja, dat zakte gewoon later op de dag weer terug en ging zelf nog even in de min. Nou, in Amerika is het ook zo, dus het is allemaal toch een beetje matig ontvangen, terwijl op zich de inflatie daalt. Dat is waar, maar het daalt niet snel genoeg. Nou ja, wat ik in het begin van mijn podcast zei, Japan. Deze week kreeg de Japanse beurs steun van Warren Buffett. Voor de niet-kenner, dat is de oudste en meest succesvolle belegger, beleggingsfondsmanager wereldwijd. Die kondigde dat hij zijn belang in Japan gaat ophogen De voorzitter en chief executive officer van Berkshire Hathaway vertelde dat hij zijn investeringen in Japanse aandelen heeft verhoogd van ongeveer 5% in 2020 naar nu 7,5 of 7,4%. En dat wil je nog verder vergroten. Buffett is momenteel in Japan en is van plan om verschillende bedrijfsleiders te ontmoeten en gewoon een discussie te voeren over hun bedrijven en hun steun te benadrukken. Hij noemde wel geen namen. Nou, wie is Warren Buffett? Ook wel het orakel van Omaha genoemd. Daar woont hij nog steeds. In het huis dat hij 30 jaar geleden gekocht heeft. Die man heeft miljarden, miljarden, maar leeft gewoon heel eenvoudig. Nou, hij is geboren in 1930. En hij is directeur met een belang van ongeveer 40% groot aandeelhouder van Berkshire Hathaway. En Buffett staat al enkele decennia op de lijst van de meest rijkste mensen ter wereld. Ik denk dat zijn vermogen zo rond de 80 miljard op dit moment is. Ja, Berkshire Hathaway is een beleggingsfonds, een conglomeraat eigenlijk. Zit uit Omaha, het vierde grootste bedrijf ter wereld. Ze bezitten een groot aantal bedrijven in de financiële sector, transport en energiesector. Ze hebben ook minderheidsbelangen. Dus, bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. En ze hebben minderheidsbelangen in bedrijven die beursgenoteerd zijn. Onder andere in Apple, Coca-Cola Company en Wells Fargo. En ook Chevron, oliebedrijf, heeft hij de laatste 3 jaar vrij agressief een groot belang in gekocht. Hij is niet alleen, dat doet hij samen met zijn zakenpartner Charles Munger. Ja, beide heren zijn wel 90 plus, hè? Dus houden we rekening mee dat een van deze dagen er het overlijden bekend kan worden gemaakt. Maar ze hebben natuurlijk een paar opvolgers. Maar ja, je raadt het al, die opvolgers zijn ook al zo tussen de 70 en de 80 jaar. Dus het zijn mannen die heel erg conservatief zijn en een heel erg behouden beleid voeren. Maar ja, het rendement, zowel de performance van het aandeel over de laatste 50 jaar, is circa 21% per jaar. Als je het vergelijkt met die Amerikaanse index, dan verslaat Berkshire Hathaway deze index ruimschoots. De koers stond tijdens de coronacrisis in maart 2020 zo rond de $160, $170. En vandaag de dag is het zo'n $312. Het zijn best wel indrukwekkende rendementen voor door een veel als saai en stoffig aandeel betiteld Berkshire. Het is wel een lange termijn belegging. Warren Buffett zal niet vaak muteren gedurende een jaar. En er zitten ook jaren bij dat hij iets minder presteert dan het marktgemiddelde. Ik vind het persoonlijk, als je een goed defensief gespreide portefeuille wenst, een prima aanvulling in je portefeuille. Nou, in zijn jaarlijkse brief, hij stuurt elk jaar een brief en heeft elk jaar nog een bijeenkomst. En het wordt door wereldwijd heel veel mensen gevolgd. Mensen vliegen van de hele wereld naartoe om daar te mogen bijwonen. Dus hij is een soort popster voor de belegger. Maar hij verwacht, dus in zijn brief zegt hij inderdaad dat Amerika nog steeds, never bet against Amerika. Hij koopt voor zijn eigen aandelen in, heeft wat belangen in Azië uitgebouwd en zit nog steeds met een groot belang in Apple. Het belang in Apple kan wel voor wat volatiliteit zorgen, vanwege die omvang. En ook omdat Apple natuurlijk een technologiebedrijf is wat behoorlijk kan bewegen. Ja, dus nu Buffett zijn belang in Japan uitbreidt, zal ik iets over de historie van die Nikkei-index vertellen. En we horen eigenlijk heel weinig van Japan, maar het is nog steeds de derde economische macht in de wereld na Amerika en China. Ja, de Nikkei 225-index, zo heet de grootste, bekendste beursindex daar. Ja, zoals de naam al suggereert, geeft de index de koersontwikkeling weer van 225 aandelen met de notering op de beurs van Tokio. De meest liquide aandelen komen in aanmerking. De index ging van start in september 1950, maar werd weer retroactief berekend vanaf mei 1949. Dat was de eerste dag na de Tweede Wereldoorlog dat die beurs weer werd heropend. Ja, tot 1970 werd die index berekend door de beurs zelf, maar nadien heeft de krant, de Nihon Keizai Shimbun, althans de Japans Financieel Dagblad, in afkorting is dat de Nikkei, dat is dus de Japans Financieel Dagblad, de dagelijkse berekening overgenomen. Ja, de Nikkei 225 had zijn beste tijd in de jaren 1980. Dankzij een economische heropleving in Japan, technologische innovatie, enorme export, vooral van auto's, we gingen allemaal Japanse auto's rijden, en stijgende vastgoedprijzen hebben hieraan bijgedragen. De hoogste stand van de index, bijna 39.000, bijna 40.000 punten, werd bereikt op december 1989. Op dat moment was de totale marktkapitalisatie van de beurs zo'n 5.000 miljard dollar. De totale beurswaarde van alle Japanse aandelen was toen 45% van het wereldwijd totaal. De Verenigde Staten stonden op de tweede plaats met 33% en Engeland op de plaats 3 met 9%. In 2020 stond Japan met 7% van het totaal op de derde plaats na de Verenigde Staten en China. En na China. Moet je kijken wat een totale instorting is geweest. Maar ja, in 2009 werd laagste punt in 26 jaar bereikt. Zo'n 7000 punten. Dus van 40.000 teruggezakt. Zo afgebrokkeld naar de 7000. Nou, dan kon je dus met lange termijn beleggingen geen droog brood verdienen. Op 23 april 2050 komt de index weer voor het eerst sinds 15 jaar boven die 20.000 punten uit. De vorige keer dat hij boven die 20.000 was in maart 2000. En vandaag de dag staat die index weer zo rond de 28.000. Ja, in de index zijn technologieaandelen dominant. Daarnaast industrie- en consumentencyclies, dat zijn de auto's. Dus Japan is wel een graadmeter voor de stand van de wereldeconomie. Bekende namen zijn Toyota, Sony, Honda, Nikon, SoftBank, Panasonic en Nintendo. Nou, er zijn genoeg beleggingsfondsen of indextrekkers die gericht zijn op de Japanse beurs. Dus met een beetje zoeken en of navraag bij je bank, kan je er wel één of twee selecteren. De Japanse beurs maakt voor circa 6% deel van de MSCI World Index uit, dan weet je ongeveer wat voor percentage je kan opnemen indien je een goed gespreide portefeuille hebt. Denk wel, kies een beleggingsfonds in dollars uit of in euro's. Dan heb je dat valutarisico ook afgeschermd. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Stem het af met je eigen adviseur op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.